BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de staatskas. Goed nieuws. De Nederlandse overheid heeft het afgelopen jaar honderden miljoenen meer verdiend aan de verkoop van CO2-rechten dan het jaar ervoor. En Stef Blok, VVD-icoon, waarschuwt voor ruzieronde met corona-herstelfonds. Mind you, het gaat om bijna 800 miljard. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, beleidsadviseur van de VO-raad. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD, de politieke jongerenorganisatie geleerd aan de VVD. Goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Fijn dat je er bent.
Ja.
En we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Dat is de goede volgorde. En dat breekijzer gaat over die VVD. Al jaren de grootste partij in de Tweede Kamer, al jaren ook kop van jut. Vandaag bestaat de partij 75 jaar en dat wordt gevierd. En er valt ook wel wat te vieren. Onder Mark Rutte, al 12 jaar premier, werd de VVD de grootste partij van ons land en won verkiezing na verkiezing. Toch ontstaat er steeds meer kritiek op de koers van de partij, zowel van binnenuit als van buitenaf. Zo mist de VVD-prominent Ed Nijpels de discussie binnen de partij. Zei die bij Opeen.
Nou, ik vind dat er binnen de VVD wel meer mag worden gediscussieerd. Nou, Klaas Dijkhoff heeft een interessant verhaal gebracht waarin hij zegt, nou, we moeten toch ook eens even kijken naar onze koers. Sofie heeft een verhaal gehouden bij de Algemene Beschouwingen. Dat klonk als een klok waarin ze ook openingen maakt. We moeten weer met elkaar discussiëren.
Ja, hij mag Sofie zeggen. Uit een rondgang binnen de partij door meerdere media blijkt dus dat er zorgen zijn over de koers. De partij zou de afgelopen jaren zoveel water bij de wijn hebben gedaan dat het eigenlijk, ja, eigenlijk helemaal nergens meer naar smaakt. Ons breekijzer vandaag is: de VVD is een linkse partij geworden. Wat vind jij? Ben je het daarmee eens? En vind je dat de liberale principes te ver overboord zijn gegooid om maar te kunnen regeren? En herken je de partij onder leiding van Rutte niet meer terug? Of is het ook goed dat de VVD met de tijd meegaat? En moet er juist in de tijd van crisis compromissen worden gesloten? En ja, dan wordt die wijn misschien inderdaad wat minder sterk. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. Breekijzer, stelling dus: de VVD is een linkse partij geworden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Je mag ook reageren via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Kan je stemmen in de stories. Ik ben heel benieuwd hoe je erover denkt. Leukste is dus bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Michiel en Pieter erover denken. Maar ik begin bij Menno Hurekamp. Hij is politicoloog verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Goedemorgen, Menno.
Hoi, goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Ja, breekijzer. De VVD is een linkse partij geworden. Het is iets wat je wel eens hoort, vooral onder rechtse mensen. Wat vind jij?
Er is natuurlijk geen enkel bewijs voor. Dat is zelfs een tamelijk wonderlijke stelling. Links zijn de partijen die voor sociale gelijkheid zijn of die anticapitalistisch zijn. Mm-hmm. En ja, ik weet niet zo goed hoe je daar de VVD op zou willen scoren. Wat er vermoedelijk gebeurt, en dat is eigenlijk al te zien sinds Hans Wiegel, dat is al wel een tijdje terug, maar die begon ergens begin jaren 70, begon hij de VVD heel slim neer te zetten als een volkspartij. Mm-hmm. En dat heeft hij echt onwijs effectief gedaan. Wiegel begon te praten over de loodgieter en de gewone man met wie hij in het café zat. En daar trok hij allemaal lessen uit die hij dan zijn grote tegenstander Joop den Uyl voorhield. En dan zei hij van de linkse partijen weten helemaal niet wat de gewone mensen bezielt, en de VVD weet wel wat de gewone mensen bezielt. En daar had hij heel veel succes mee. En de VVD is dus wel echt succesvol een volkspartij geworden. Alleen dat volk, dat Nederlandse volk, dat is best wel rechts of conservatief, of een flink deel daarvan is conservatief of rechts. En heeft de VVD dus ook altijd gesteund bij de verschillende verkiezingen. Maar als je nou gaat zoeken van, heeft de VVD de afgelopen jaren iets gedaan wat je echt als links kunt typeren, als je naar het eindresultaat kijkt, niet echt. Want, ja, in termen van vermogensverdeling is de afstand tussen arm en rijk groter geworden, niet kleiner. Dus de VVD heeft wel degelijk succes gehad, of ze hebben waargemaakt wat ze beloofd hebben. Maar ja, links. Nee, dat is echt wel een wonderlijke claim.
Ja. Hoe verklaar je dat al jaren de VVD de grootste wordt in die Tweede Kamerverkiezingen? Want ja, als je de grootste bent, dan kan je ook veel fout doen. Nou, we horen ook heel vaak verwijten, de VVD-afbraakbeleid en dergelijke. En toch, bij elke Tweede Kamerverkiezing tot nu toe, sinds 2010, wordt die partij dan weer de grootste.
Nou, ik denk dat je niet moet vergeten dat een flink deel van Nederland gaat het best redelijk. En die mensen denken, nou, ik heb er hard voor gewerkt. Of ik werk er nog altijd hard voor. Ik vind dat anderen dat ook moeten doen. En dat er niet te veel gezeurd moet worden. En dat er ook niet te veel gezeurd moet worden als anderen rijk zijn. En ja, die mensen die stemmen op de VVD. Ja. En de VVD slaagt er op zijn beurt ontzettend goed in om de suggestie te wekken dat de elite, dat de anderen zijn. En dat zijn dan mensen uit de grachtengordel of zo, of mensen die gestudeerd hebben. En de elite, dat zijn dan nooit de directeuren, groot aandeelhouders, waar we er ook 200.000 van hebben. De elite, dat is ook nooit een miljardair als John de Mol of Joop van de Ende. Nee, de elite, dat zijn dan types die niks met de VVD te maken hebben. Dat is dan de elite en de VVD neemt het daar tegenop. Dus heel veel mensen denken van ja, ik ben eigenlijk ook tegen de elite en voor de gewone mensen. En ik vind ook dat iedereen hard moet werken. Nou ja, met zo'n soort verhaal, dan kun je prima op de VVD stemmen.
Ja, nou, dat blijkt. We gaan een rondje in het panel doen. Kijk hoe mijn panelleden erover denken. Onze breekijzer vandaag. De VVD is een linkse partij geworden. Pieter, wat vind jij?
Nou, de VVD is geen linkse partij geworden, maar wel de afgelopen jaren wat linkser. En als bijna politicoloog voelt het als mijn plicht om hier even wat wetenschappelijke context aan te verbinden. Mm-hmm. Mijn hoogleraar politicologie aan de VU, André Krauwe, die brengt elk jaar de ontwikkeling van politieke partijen in het politieke spectrum in kaart via zijn kieskompas. En ik toon heel even kort hoe de VVD eigenlijk zich de afgelopen decennia ontwikkeld heeft. Als je een politiek spectrum pakt, heb je 0% en dat is extreem links en 100% is helemaal rechts. En dan gaat het dus echt over de materiële economische lijnen. En in 2006 zat de VVD daar op 72% van dat spectrum. Mm-hmm. Dus goed rechts, maar ook niet extreem rechts. Dat was een tijd van veel economische voorspoed. Eigenlijk alleen de PVV was hier rechtser. Toen gingen we naar 2010, nationale verkiezingen 2010. En we zaten natuurlijk diep in een economische crisis. Daardoor zie je dat de VVD opschrijft naar 80% rechts. Mm-hmm. En dat vervolgens Stef Blok aantreedt als fractievoorzitter, die ook een duidelijk rechtse koers binnen die partij laat gelden. Dan gaan we naar 2012. Dan is het motto van de VVD: laten we vooral nu die economie aanjagen. Na die economische crisis. En dan zit de VVD opeens op 90%. Dus dan zijn ze materieel gezien eigenlijk het meest rechts van de afgelopen decennia. Dan hebben we opeens Halbe Zijlstra als fractievoorzitter, ja, die ook een hele rechtse koers predikt. Dan gaan we naar 2017. Dan zitten we op 85%. Dus dan schuiven we alweer ietsje op naar links. Daar zie je dat met name de VVD in dat jaar heel conservatief is vanwege de asielcrisis. Daar speelden minder de materiële economische thema's. Mm-hmm. Dan kijk je naar 2021 en dan zit de VVD opeens weer op 75%. Ja, ja. Dus weer terug naar links. Onder andere vanwege de coronacrisis. In de tussentijd heeft natuurlijk Klaas Dijkhoff daar ook het neoliberalisme aangevallen. Hebben inmiddels Sophie Hermans. Dus eigenlijk heeft de VVD sinds 2006 een soort boemerangbeweging gemaakt. Een stukje meer naar de oerrechtse libertaire kant rond en na de economische crisis. En inmiddels bewegen ze weer langzaam terug naar middenrechts. En worden ze eigenlijk alleen nog maar rechts ingehaald door JA21 en FVD.
Michiel, eindelijk, voorzitter van de JOVD, ons breekijzer. De VVD is een linkse partij geworden, wat vind jij?
Ja, dankjewel. Ik moet beginnen dat ik het een ontzettend leuke analyse vond. Dus dankjewel dat je dat wilde delen. En als ik het zou uiteenzetten, is mijn eerste gevoel, wat heel veel mensen zeggen, is dat eigenlijk niet heel duidelijk is of de VVD nou links of rechts is, omdat er te weinig kleur wordt bekend. Zo na 12 jaar regeren is het nu eigenlijk de vraag waar de VVD nu echt voor staat. Bij de JOVD doen we dat door het vaststellen van een politiek programma. Ieder jaar, 2 keer per jaar, maar bij de VVD gebeurt dat eens in de 4 jaar. En eigenlijk zie je dat met de regering, het schrijft op, ook op kabinet Rutte 3 en 4, wordt het eigenlijk steeds meer onduidelijk of het nou een linkse of een rechtse partij is. En wat je eigenlijk zou willen is dat de partij gaat zeggen, nou, deze standpunten gaan wij sterker weer voor staan. En dat is op dit moment veel minder. Kijk, door te zeggen, de VVD is geen linkse partij, dat geloof ik niet. Want wat is dan nog rechts? Is FVD dan opeens normaal rechts? Dat geloof ik niet. Dus de VVD blijft een rechtse partij. Maar ik geloof wel dat ze opschuiven nu naar wat meer linkse thema's. Als je ook kijkt, en dat ook niet verkeerd is, wat meer mogen gaan richten op, dat het niet moet uitmaken waar je wordt geboren voor de gelijke kansen. En dat is in het algemeen toch vaak een iets meer sociale thema dan het echte neoliberalisme.
Ja. Wij spreken hier bij BNR natuurlijk veel ondernemers en die zeggen eigenlijk, nou, ik zal niet zeggen allemaal, maar daar hoor je heel vaak van, ja, vroeger was de VVD mijn partij, dat is niet meer zo. Hoe komt dat?
Ja, ik denk omdat er een trend aan het ontstaan is dat we van alles wat moeten vinden als overheid tegenwoordig. En dat er voor alles weer regels moeten worden gemaakt. Dus je ziet nu regels voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En zo kan je talloze voorbeelden noemen waarbij de overheid constant het idee heeft dat ze moeten ingrijpen op terreinen waar ze eigenlijk niet zouden moeten ingrijpen. Mm-hmm. Voor mij als JOVD'er is het eigenlijk heel simpel. We hebben gewoon een markt, hè, even heel simpel. En daarin moet je ingrijpen op het moment dat er marktfalen zijn. En die marktfalen, dat is aan de overheid om te bepalen. En ik heb soms het idee dat de VVD veel te veel denkt dat ze overal moeten ingrijpen.
Ja. Ik wil toch even proberen om te kijken of we een betoog kunnen maken waarom de VVD toch links is geworden. En gewoon een paar dingen die in me opkomen. Onder de VVD hebben we een klimaatfonds gekregen van 35 miljard. Een stikstoffonds van 25 miljard. Er komt gratis kinderopvang aan. Jubelton gaat verdwijnen. Vliegbelasting wordt verhoogd. Rekeningrijden gaat er ooit een keer komen. Dividendbelasting zou worden afgeschaft, maar is toch niet gebeurd. Allemaal wel gebeurd terwijl de VVD regeerde.
Maar volgens mij is het toch wel zo netjes om dat dan stuk voor stuk een beetje af te lopen. Mm-hmm. En ik denk dat je moet realiseren dat verreweg de meeste subsidies en ondersteuningsmaatregelen die je net noemde, dat het gros daarvan landt bij ondernemers of landt bij welvarende mensen. Of is dus als zodanig geen verplaatsing van welvarend naar min vermogend. He, dus als je het een linkse partij zou willen noemen, dan zou je moeten kijken van wordt er doelbewust gestuurd op het verplaatsen van geld naar mensen met vermogen of veel vermogen, mm-hmm, naar mensen met minder vermogen. En dan valt eigenlijk het gros van dat type maatregelen dat je net noemde, valt eigenlijk best wel weg. Kijk, dat gedoe met de jubelton, dat was gewoon een enorme verstoring van de woningmarkt. Mm-hmm. En de woningmarkt als zodanig, ja, daar profiteren allerlei mensen van. Maar toch echt wel eerder de mensen met vermogen dan de mensen zonder vermogen. Ja. Dus er vindt absoluut een soort verschuiving plaats. Maar het is, ja, je kunt wel zeggen ik schaf hem af en daardoor lijk ik opeens links. Maar je kunt ook zeggen ik schaf hem af en daardoor lijk ik net ietsje verstandiger dan de dag dat ik hem invoerde. Want je kunt het ook gewoon als een buitengewoon domme maatregel beschouwen. Niet als links of rechts, maar gewoon onnozel. Ja. En dan is het goed dat hij weg is. Dus, ja, dus je moet echt bij alles wat je opnoemt, vraag je af, leidt het tot welvaart, leidt het tot vermogensverdeling, tot welvaartsherverdeling? En dan denk ik dat eigenlijk voor alles wat je net opnoemde geldt, nou, dat viel dus wel mee.
Ik wil even naar de bellers kijken hoe zij erover denken. Ons breekijzer. Ik geloof dat we wat technische probleempjes hadden met de telefoon, maar dat is nu denk ik hersteld. 020-468-4x0. De VVD is een linkse partij geworden. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Nu bellen, dan kom je echt in de uitzending dus. 020-468-4x0. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met Rob Quist in de beeld. Ja, de VVD is een linkse partij geworden. Want onder Mark Rutte, het is eigenlijk de lijst Mark Rutte, heeft de VVD eigenlijk de ideologische veren afgeschud. Er zijn bij de coalitievorming zijn er geen ideologische blokkades meer of beleidsmatige blokkades meer. Mark Rutte die wil gewoon regeren, zien of hij een coalitie kan vormen met de meerderheid. En dan gaat gewoon heel pragmatisch, vult hij daarop een beleid in, normaal iedereen bij elkaar te brengen en dan te regeren. En voor hem is dat het makkelijkst, want hij heeft geen ideologische blokkades of principiële blokkades.
En hij geeft gewoon alles weg zolang hij maar in het plus blijft zitten.
Nee, hij wil gewoon heel pragmatisch. Hij wil gewoon regeren. Doet het heel pragmatisch, zonder ideologische blokkades of allerlei vastgeroeste standpunten of dat soort dingen. Gewoon, hij wil gewoon de Nederland de tent runnen.
Ja, duidelijk. Laten we het zo nog even hebben over Mark Rutte. Dank voor het bellen. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen met Fred.
Hallo.
Het is zo dat de VVD is een linkse partij geworden. En dat zie je steeds meer. Ze zitten eigenlijk in het midden van het politiek forum. Zij moeten onderhandelen met een heleboel partijen. En zij onderhandelen op dit moment met GroenLinks en de Partij van de Arbeid om met name wetten aangenomen te kunnen krijgen, mm-hmm, in de Eerste Kamer. Dat is heel duidelijk. En dat zie je vaker met partijen die opschuiven naar het midden van het politiek forum. Dan worden ze op den duur ongeloofwaardig en kleiner.
Ja, dank voor het bellen, Fred. Sascha, goedemorgen. Hallo, zeg het maar.
Nou ja, ik ben het eigenlijk ermee eens en mee oneens. Okay. Dus het is een beetje een lastige stelling. Mm-hmm. Ik denk ook dat links en rechts uiteindelijk niet meer bestaat. Maar de punten die daar straks opgenoemd werden, klimaat, subsidie en al dat soort dingen, dat is geen VVD-agenda, dat is een D66-agenda, mm-hmm, die onder een VVD-regering doorgevoerd wordt. Dus ik vind het ook ten onrechte dat aan VVD gekoppeld wordt. Dat mag gewoon aan D66 gekoppeld worden. Mm-hmm. Die een heel succesvol onderhandelingsresultaat hebben, denk ik. Maar ik ben voor mijn petitie aan te bieden aan onze overheid namens toeslagenouders.
Ja.
Dus mensen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. En van de week is er gezegd dat het niet tot 2026, maar tot 2030 duurt.
Ja.
En dat vind ik een verre van links standpunt. Ik begrijp ook niet dat in de media niet meer aandacht krijgt. Dus ja, ik vind het nog links, nog rechts. Ja. Ik vind het eigenlijk gewoon onmenselijk inmiddels.
Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Stefan. Goedemorgen.
Goedemorgen, Stefan Dax hier van onder andere de Vereniging Familiebedrijven Nederland.
Zeg het eens.
Ja, nou, bij de VVD, twee zaken die mij erg storen, is dat er weinig ondernemers in de Kamer zitten. Dat is een bekend bezwaar, maar dat heeft wel eens een reflectie op het beleid. En daardoor zie je dat er heel weinig stabiliteit zit die we bieden aan de ondernemers. En ja, dat is voor Ondernemen Nederland heel storend, dat er elk jaar maar weer afwachten is. Ja, welke regels of tarieven of schijven hetzelfde blijven.
Ja.
Nou ja, of het links of rechts is in ieder geval belemmerend voor onze familiebedrijven. En het tweede bezwaar, dat neigt dan naar links. En soms is links goed, maar in dit geval niet. Dat ze vermogen steeds meer in het algemeen, maar ook bij de VVD, als één pot nat zien. Nou, het is een heel groot verschil met vermogen wat in een bedrijf zit, wat waarde creëert voor Nederland, dat anders behandeld moet worden dan ja, een zak geld op de bankrekening. En daar zie je dat ze dan toch wel veel moeite hebben om daar een route in te vinden, onder druk misschien van de verdeling in de kamers. Hè, dat ze toch wat moeten opschuiven naar links. Maar daarmee verliest natuurlijk wel een rol als ondernemings, als partij voor ondernemers die ze pretenderen echt te zijn.
Ja, en waar gaan die ondernemers nu naartoe? Gaan ja 21 of wat doen die?
Nou, het grootste gevaar is dat de bedrijven weggaan van de familiebedrijven bij slecht beleid. Dus dan gaan de bedrijven nou, misschien in buitenlandse handen. Wat moet de stemmer doen? Nee, dat is de vraag, want de VVD is natuurlijk wel een stabiele partij. Geen stabiel beleid, dat is mijn bezwaar, maar het is wel een partij die nu toch staat. En andere partijen met een programma dat meer aanspreekt, een BBB of een Ja 21, die bijvoorbeeld ook heel duidelijk zo'n bedrijfsopvolgingsregeling onderstrepen. Ja, zijn die stabiel genoeg als die veel stemmen krijgen? Ja. Dus voor ondernemers is het heel uitdagend. Dus het mooiste zou zijn als de VVD het gewoon maar even teruggaat en verstandige zaken voor de ondernemers nog steviger gaat benadrukken. En dan kunnen wij als ondernemers nou ja, ook daarbij blijven.
Stefan, dank voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Pieter Lossie, beleidsadviseur van de VO-raad. Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. Ook bij hem is Menno Hurekamp, politicoloog verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. En we praten over ons breekijzer. De VVD is een linkse partij geworden. Als je daarop wil reageren, moet je nu bellen. 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen nog bij me in de uitzending. Laten we het maar even hebben kort over Mark Rutte. Bijna 12 jaar lang premier al. En verschillende crises doorstaan. Is misschien ook wel een beetje verstikkend voor de partij, Michiel. Want ja, er zijn ook allerlei troonopvolgers die zijn vertrokken. Ik denk Dijkhoff van Nieuwenhuizen, er zijn nog wel meer te bedenken. Is dat niet eens tijd dat een beetje frisse wind door die partij gaat?
Het is tijd weer dat er een frisse wind door de partij gaat. Ik weet niet of dat dan automatisch met Teflon Mark niet kan. Want die heeft zich in ieder geval de afgelopen jaren voldoende bewezen dat hij zich altijd weer kan aanpassen. Dat het in 2006 nog kon spreken over de inkomensafhankelijke krentenbol van links. Hè. Dat sluit ik niet uit, maar het is wel belangrijk dat er weer een koers wordt gevaren waar mensen zich in ieder geval herkennen. En of dat nou links, rechts of midden, recht door zee is, zoals de destijds concurrent Rita Verdonk zei, dat maakt me niet uit. Maar het is belangrijk dat er heel duidelijk wordt gezegd waar de VVD nou bij de volgende verkiezingen voor gaat staan.
Ja. Pieter, Rutte zei 2-3 jaar geleden, dat is een bekende uitspraak van hem gehoord, hè, dat we een land zijn dat in de kern diep socialistisch is.
Ja.
Wat heeft de VVD daar te zoeken eigenlijk, in zo'n land?
Nou ja, blijkbaar is dat de probleemanalyse en is dat voldoende voor mensen om te denken dat de VVD de status quo kan behandelen, of kan bewaren eigenlijk, en garant stellen voor de toekomst. En zijn er voldoende mensen die comfortabel genoeg zijn bij de huidige status quo. Wat tegelijkertijd met zich meebrengt dat we lastig aan het nivelleren zijn, dat groepen die zich moeilijk kunnen representeren in de politiek en in de media, we hebben dat dus onder andere gezien bij die toeslagenouders,
ja,
vaak achter het net vissen, omdat hun belangen en hun perspectieven niet vooraan staan in het politieke debat. Mm-hmm. En daarbij is dus het gevaar, wat ook door Bellis wordt genoemd, dat op een gegeven moment de VVD te pragmatisch wordt, ideologische veren afschudt. We hebben het eerder gezien natuurlijk onder tijden van Wim Kok, dat dat een tijdje kan werken, maar dat op een gegeven moment, als de problemen zich in het land doen intensiveren, heel veel mensen dat ook niet in dank afnemen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de campagne van 2021 van de VVD, dan is een van de video's die het meest gepromoot is door de VVD, is de video waarin Mark Rutte antwoord geeft of hij friet of patat noemt. Mm-hmm. En wat zijn voorkeur daarin is. Dus ergens is daar wel langzaam een soort ideologische leegte in te beschouwen.
Ja, als we kijken naar concurrentie voor die partij. Waar moeten we dat dan zoeken? Is dat dan inderdaad JA21 en FVD ook en PVV en misschien een beetje CDA en een beetje Omtzigt en een beetje BB? Waar zie jij concurrentie voor de VVD?
Nou, het is misschien goed als ik nog heel even terug mag grijpen. Dus die uitspraak van Mark Rutte dat Nederland een diep socialistisch land zou zijn. Dat zegt natuurlijk vooral iets over zijn enorme talent om weg te komen met de meest wonderlijke, ver uiteenliggende uitspraken. En verder niet zo heel veel. Ik bedoel, Nederland heeft nog nooit ook maar een half socialistische regering gehad. Nederland heeft altijd één keer een linkskabinet gehad, maar dat had niet eens een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus Nederland is van alles, behalve een diep socialistisch land. Maar Mark Rutte is natuurlijk ongelooflijk handig. Hij is gewoon heel handig. Hij kan, dat is toch de spreekwoordelijke Hollander die zand in de woestijn kan verkopen. Dus concurrentie, ja. Kijk, verreweg die meeste clubjes rechts van de VVD, daar maakt hij zich denk ik niet al te druk om, nee, voorlopig. En ik denk ook om Pieter Omtzigt in zijn eentje. Ja, dat is natuurlijk, die komt nu natuurlijk goed uit de verf. Maar hij is wel alleen. En dan moet hij nou straks ook weer een hele club om zich heen optuigen. Dat is allemaal hartstikke ingewikkeld. En we hebben de laatste 10 jaar, 15 jaar gezien hoe allerlei partijen komen en gaan en opflakkeren en dan weer verdwijnen en zo. Dus ik denk eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik kan me niet in zijn hoofd verplaatsen. Maar ik zou in zijn schoenen me niet al te druk maken om de competitie.
Nee, nou, goed nieuws, Michiel. De VVD is here to stay.
Ja, voor de VVD is dat heel goed nieuws.
Weinig bedreigingen.
Voor de VVD goed nieuws. Voor de JOVD blijft het natuurlijk altijd goed om de liberale koers te blijven varen. Ja. En als ik dan een toevoeging zou doen, als ik de inschatting zou maken, wat je ziet, is dat er wel een groepering echt wel naar jaar in de 20 verschuift. Want je ziet gewoon een groep conservatieven die zich misschien niet helemaal meer hebben. We zaten net in de uitleg, kregen we dat er 90% hiervoor de VVD echt op de rechtse koers zat. Nou, dat is nu dan weer wat minder. En misschien dat daardoor een groep afvalt. En dat zal dan gaan naar jaar in de 20, denk ik.
Ja. En jullie worden ook klassiek wel als links gezien. Een beetje vervelend, een beetje trappen tegen die VVD. Is dat een lekkere positie?
Nee, we worden gezien als liberaal. Hè? Ja. En daarmee
probeer links, hoor.
Jij noemt dat links. Ik zeg vooral dat de VVD heel electoraat probeert te behalen. En heel erg bezig is met hoe zorgen ervoor dat het alleen maar goed lijkt en niet altijd ook de juiste keuze is. En dat is een hele fijne positie, want daardoor mag je altijd nog een beetje trappen en uitleggen hoe wij denken dat het beter moet.
Ja, ben je dan vanavond wel welkom in de Lamar?
Ik ben uitgenodigd voor vanavond.
Heel goed. Pieter, goedemorgen.
Nee, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik ben het er zeker niet mee eens. Het is wel zo dat Rutte zijn periode een vrij linksere, progressievere koers vaart. Maar dat maakt de VVD absoluut niet een linkse partij. Mm-hmm. Ik denk dat het heeft een aantal redenen. We hebben te maken met de verrechtsing van de samenleving wereldwijd. Kijk naar de extreme Trump, het Trumpisme. We hebben zelf een Forum voor Democratie in de Tweede Kamer zitten. Dat is ook extreem rechts, PVV ook. En vanuit hun perspectief is de VVD een linkse partij. Ja. Dan kan ik dat wel begrijpen. Maar dat is natuurlijk onzin. De hele politieke spectrum is volgens mij ook een iets wat je vanuit perspectief kunt bekijken.
Ja, en dat is
maar dus. Als je,
En dat spectrum is dan misschien veel rechtser geworden, maar die VVD niet per se. Dankjewel voor het bellen, Pieter. Ons breekijzer. Jij keek voor de uitzending even. Hoe stond het toen op de Instagram, Michiel?
Ja, toen 55 voor, 45 tegen.
Inmiddels is 62% het eens met de stelling de VVD is een linkse partij geworden. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag van je laten horen. En ik dank nu Menno Hurekamp, politicoloog verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Zometeen ga ik verder praten met Michiel en Pieter over het nieuws van de dag, over CO2-uitstootrechten. Verkoop daarvan bracht de staat vorig jaar voor het eerst meer dan 1 miljard euro op. En Stef Blok van de Europese Rekenkamer, die waarschuwt voor eindeloze conflicten over de corona-herstelplannen. Maken mijn panelleden zich ook zorgen over de besteding van die, ik geloof wel 800 miljard. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. En Pieter Lossie, beleidsadviseur bij de VO-raad. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met CO2. Niet eerder betaalden grote vervuilers zoveel voor hun CO2-uitstoot als vorig jaar. Ze maakten in totaal ruim 1,1 miljard euro over naar de staatskas. En dat is een record. Alleen de chemiesector bleef de dans ontspringen dankzij allerlei gratis rechten. Blijkt uit nieuwe cijfers die de Nederlandse emissieautoriteit heeft verstrekt. Ja, die EU-lidstaten die laten grote bedrijven sinds 2005 al betalen voor elke ton CO2 die ze de lucht in pompen. 1,1 miljard daarmee opgehaald. Kan je dan zeggen, Pieter, dat het een succes is? Of ja, ik bedoel, de lucht wordt nog steeds, de CO2 nog steeds de lucht in gepompt. Ja.
Klopt, maar ontstaan wel natuurlijk prikkels om als industrie te verduurzamen. Daarin wil je natuurlijk wel eigenlijk een gelijk speelveld hebben voor alle soorten branches, industrieën en bedrijven. Dus het is heel raar dat er in totaal 3 miljard euro aan waarde aan CO2-rechten eigenlijk gratis door de Nederlandse overheid worden toegekend aan allerlei bedrijven. Dit is natuurlijk eigenlijk de neoclassieke manier van marktfalen proberen op te lossen, waar Michiel ook eerder naar refereerde. Voor mij is het heel goed dat we die mogelijkheid gebruiken om binnen die economie en binnen de economische logica tot verduurzaming te komen. Betekent niet dat dit het enige middel is en gaat zijn waarschijnlijk om tot die volledig duurzame wereld te komen waarin we uiteindelijk naar net zero gaan. Ja. Maar dat het bijdraagt, dat is een gegeven.
Ja, hoe zou je die gratis rechten moeten weggeven wat jou betreft? Weet je, dan kijk je van wat is belangrijk voor onze, wat vinden wij belangrijk als samenleving en dat.
Nou, de reden dat nu die rechten gratis worden weggegeven is dat er wordt gezegd, op het moment dat we dat niet zouden doen, dan heb je een internationaal concurrentieveld eigenlijk in die staal- en chemiebranche. En dan hebben we een probleem. Dat kan. Tegelijkertijd weten we onder andere van Tata Steel natuurlijk dat ze ook heel veel geld gaan vragen van de Nederlandse overheid om te vergroenen. Dat ze jarenlang hebben bijgedragen aan heel veel volksgezondheidsschade in de omgeving. Dus het idee dat je dan eigenlijk de primaire belangen van bedrijven boven een collectief belang, namelijk de reductie van CO2, stelt, vind ik als overheid wel problematisch. En als je dus al gratis rechten uitdeelt, moet je ook daarin gewoon duidelijk zijn over de voorwaarden en verantwoordelijkheden die dan een bedrijf zelf moet nemen om tot een reductie aan CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen te komen.
Ja, een heel goede manier om inderdaad viezigheid tegen te gaan. Dan moeten we dat lekker gaan uitbreiden. We hebben natuurlijk al dingen als stikstofrechten en dan kan je denken aan methaanrechten, ammoniakrechten. Dan kan je alles gaan belasten wat vies is.
Ja, je gaat straks volgens mij ook betalen voor je uitstoot met je auto. Je gaat er extra voor betalen. Dus in dat opzicht, ik vind het wel een positieve trend, want ik vind dat iedereen zelf de keuze moet kunnen maken om te willen doen wat hij zou willen. Dus of je naar Thailand op vakantie wilt of naar België, dat moet je eigen keuze zijn. Alleen je moet dan wel betalen voor de schade die je aanricht. En dat kan je heel erg mooi doen. Dit is dan even een heel simpel voorbeeld, maar als je dan kijkt naar de CO2-uitstootrechten, gaat uiteindelijk de vervuiler betalen voor de schade die aanricht. En als je op die manier kan indexeren dat je die schade doorberekent en vervolgens het geld dat je daarmee ophaalt weer investeert, zodat je uiteindelijk gaat naar die net zero, zodat je uiteindelijk ook betere klimaatneutrale industrie industrie je hebt. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk de oplossing, denk ik, om op naar een goed klimaat te gaan.
Dan is alleen vliegen naar New York alleen wel de komende jaren nog meer weggerecht voor mensen die er geld voor hebben dan dat al was.
Ja, het is inderdaad niet een fijn gegeven dat we er op dit moment zo voor staan dat we op een hele grote voet leven. Ja. En dat we ons maar moeten realiseren dat we niet alles wat we nu doen kunnen blijven doen. Want we hebben nu uiteindelijk heel veel mensen op deze wereld die allemaal iets willen doen. Maar waarschijnlijk hebben we niet voldoende CO2-ruimte voor iedereen.
Ja, nee, maar hoe eerlijk is het dan dat wij vroeger kon je bij wijze van spreken, nog steeds trouwens wel voor €450 bij wijze van spreken op en neer naar New York. Nou, dat zal nog vast wel ergens de komende jaren duurder gaan worden. Dus dan is het alleen weggelegd voor mensen die heel veel geld hebben. En mensen die niet zoveel geld hebben, die komen nooit meer buiten hun eigen dorp. Nou, ja,
dat is natuurlijk het probleem die gepaard gaat met het feit dat als je wordt geboren nu in een rijke zin, dat ook de kans groter is dat je rijk wordt. Dus wat er gepaard moet gaan aan deze ontwikkeling is dat je ervoor moet zorgen dat iedereen die kans heeft om veel geld te verdienen. Dus dat het niet alleen is weggelegd voor de mensen die in een goede positie starten.
Ja, maar als je niet veel geld verdient, ook al heb je wel de kans gehad.
Ja, dan is helaas niet voor iedereen altijd alles mogelijk.
Als de prijs van CO2 nog verder omhoog gaat, dan voorziet luchtvaartdeskundige Joris Melkert voor de luchtvaartsector wel problemen. Luister even mee.
De luchtvaartsector is sowieso een sector met een hele kleine marge. En natuurlijk een aantal jaren hebben ze gewoon zwaar negatief gedraaid. En dit gaat natuurlijk niet helpen bij zo'n herstel.
Nee, en nou is die luchtvaartsector überhaupt ook wel een bijzondere, want daar zitten allerlei belastingvrijstellingen en dergelijke. Die zijn vastgelegd in verdragen in 1944, geloof ik, om luchtvaart en dergelijke te stimuleren. Moeten we daar eens een keer van af, Pieter?
Jazeker. We zien inderdaad in allerlei klimaatafspraken, ook internationaal, dat eigenlijk de lucht- en scheepvaart vaak nu nog wordt uitgezonderd.
Ja, nou, scheepvaart gaat binnenkort ook al wat ETS
vallen. Zeker. En de premisse die daar eigenlijk onder ligt, is dat vliegen naar de andere kant van de wereld een soort mensenrecht zou zijn. Volgens mij moeten we dat van dat idee af. En we zien dat de overheid de afgelopen jaren constant maar geïnvesteerd heeft, ook in KLM Air France. Steeds maar weer aandelen opgekocht om dat bedrijf eigenlijk levensvatbaar te maken. Terwijl de afgelopen 5 jaar dat bedrijf qua koerswaarde met 75% is gedaald. Dus de vraag is ook even aan de Nederlandse overheid, hoe toekomstbestendig is deze sector in ieder geval in dit formaat? En is het ten opzichte van allerlei nieuwe innovatieve sectoren die nog niet tot monopoliewaardige bedrijven zijn gekomen, de moeite waard om in deze fossiele oude industrie in dit formaat te blijven investeren.
Mm-hmm. Dus je denkt dat het misschien ook vanzelf uitsterft?
Economisch gezien, met de ecologische grenzen en ook economische grenzen waar we tegenaan lopen. Ja. En
als die CO2 duurder wordt,
precies,
doorlopen.
Plus CO2 duurder, plus natuurlijk ook allerlei stikstofproblemen waar ook Schiphol mee te maken gaat hebben, en ruimtetekort en noem maar op, denk ik dat het ook niet per se financieel de meest winstgevende sector in de toekomst gaat zijn.
Ja, en het kabinet heeft natuurlijk ook al gezegd dat Schiphol moet gaan krimpen. Dus het is ook niet meer echt een vraag. Het is meer een gegeven dat het gaat gebeuren. En dat we dus kabijk op die te grote voet hebben geleefd. En dat we nu dus een stapje terug moeten gaan doen.
Nou, KLM hoopt er nog wel onderuit te komen.
Natuurlijk. Iedereen die zijn eigen belang behartigt wil er onderuit komen.
Heel kort nog even de CO2. Dat geld dat daarmee opgehaald wordt, moet dat ook worden gestoken wat jullie betreft in klimaatmaatregelen, of mag dat gewoon in de algemene kas worden gestort?
Nou, wat mij betreft moet het direct weer worden herinvesteerd. Anders heb je een soort van cirkel die uiteindelijk alleen maar zal leiden dat het duurder wordt. Je wil ook weer dat het goedkoper wordt door te investeren. Uh-huh. Maar we hebben natuurlijk nu een klimaatfonds, en ik ga ervan uit dat ook nog gefinancierd moet worden.
Dan gaan we het hebben over het coronaherstelfonds uit Brussel. Stef Blok, die sinds enige tijd lid is van de Europese Rekenkamer, die waarschuwt voor eindeloze conflicten over de coronaherstelplannen waarmee de EU-landen miljarden in hun economie kunnen pompen. Volgens Blok is niet helemaal transparant, of eigenlijk helemaal niet transparant, hoe de Europese Commissie besluit om geld uit dat coronaherstelfonds uit te keren of gedeeltelijk op te schorten. En ook hoe dat met die voorwaarden gaat. Landen moesten hervormingen doorvoeren. Wij hebben ook toezeggingen gedaan als het gaat om het tegengaan van belastingontwijking en minder stikstofuitstoot. En Blok zegt nu, eigenlijk is nou niet helemaal lekker vastgelegd wanneer nou aan die voorwaarden is voldaan. En hoe je dat kan meten. Dat is toch wel raar. Ik kan me herinneren op het begin middelbare school dat ik al les kreeg in smart formuleren van doelstellingen. Bla bla bla. En in Ursula von der Leyen kan dat niet?
Nou ja, ik ben geen fan van Stef Blok, maar ik vind dat hij hier in deze rol als vertegenwoordiger van die Europese Rekenkamer wel een terecht punt maakt. Een deel van die voorwaarden gaan bijvoorbeeld over digitalisering, vergroening, meer vaste banen op de markt, maar ook bijvoorbeeld hervormingen in het justitiële gebeuren. En op
Hongarije.
Het moment dat je daarvan, inderdaad, onder andere in Hongarije, op het moment dat je daar verbeteringen van verwacht, dan mag je ook minstens verwachten dat het transparant is op welke aannames en op welke langetermijndoelen dat is gestoeld. Omdat je anders een soort arbitraire situatie krijgt waarin dingen niet democratisch zijn. En je wil ook dat er ook weer een mogelijkheid is, ook voor bijvoorbeeld een Europees parlement, om vervolgens die voorwaarden en die smart goals ter discussie te stellen.
Ja, ben jij fan van het coronaherstelfonds, Michiel?
Nou, destijds heb ik bedacht van waarom is dit nu nodig? Omdat je nu ook ziet dat het eigenlijk heel laat pas weer een soort teruggave zou zijn. Maar dat kon ook niet anders worden ingericht. Maar het symboliseert eigenlijk een breder probleem nu, wat we nu zien. Dat is het eind dat de Europese Commissie ook helemaal niet zo'n heel democratisch is vormgegeven. Wat überhaupt niet zo transparant is. We kunnen niet kiezen voor Ursula von der Leyen. Die wordt uiteindelijk gewoon gekozen door de inner circle die daar zit. Dus volgens mij zijn er veel meer bredere maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat ook deze transparantie wordt bevorderd.
De angst is ook wel dat sommige geld die wordt uitgekeerd in verkeerde handen terechtkomen. Is dat iets wat jou ook zorgen baart? Zeker als het om zulke bedragen gaat dat, nou ja, je kan je landen voorstellen, hè, een beetje zuidelijk of oostelijk in Europa, dat je denkt van, goh, ik weet nou niet of die 800 miljard op elke euro of daar een bonnetje voor ingeleverd wordt.
Ja, dan kan je inderdaad kijken als je naar Italië kijkt of je kan kijken naar Hongarije. Dat is denk ik een groot verschil. Als je kijkt naar landen als Italië, vind je gewoon dat we daar veel strenger naar moeten zijn hoe ze ook die euro's uitgeven. Want het zijn al onze euro's. En als je het met elkaar doet, moet je ook zorgen dat je je aan de afspraken en de spelregels houdt. Dus ik vond het destijds wel leuk hoe Wopke Hoekstra eigenlijk een beetje zelfs een Calvinistische Nederlander er keihard tegen inging door te zeggen dat Italië strenger moet zijn. Wat ik altijd ingewikkelder vind is dat wij nog steeds in de Europese Unie zitten met een land dat zoveel mensenrechten beschadigt, zoals in Hongarije, waar wij dan ook eigenlijk een bijdrage moeten leveren, terwijl ik juist vind dat we met elkaar als EU ook dezelfde normen en waarden moeten hebben. Wat kan betekenen, wat mij betreft, dat landen zoals Hongarije ook helemaal niet bij ons moeten horen.
Oh ja, ze moeten eruit, wat jou betreft. Een hexit? Nou, hexit?
Als dat ervoor kan zorgen dat Hongarije uiteindelijk dusdanig het idee heeft dat ze iets moeten gaan veranderen, zijn we dat helemaal geen slechte pressiemiddel lijken.
Okay. Denk je dat de EU gaat luisteren naar... Denk je überhaupt dat mevrouw von der Leyen wel eens van meneer Stef Blok gehoord heeft? Nou, misschien dat nog... Nou, eigenlijk dat betwijfel ik ook wel, Pieter.
Nou, ik denk dat anders van der Leyen het via Frans Timmermans en Diederik Samson heeft meegekregen. Dat er een conculega dit heeft geponeerd. Ik hoop het. En zeker ook omdat er een belangrijk verschil is tussen natuurlijk relatieve verbeteringen van situaties in landen en absolute verbeteringen van situaties in landen. Dus je kan aan Noorwegen vragen, hè, zorg dat je 10% meer hernieuwbare bronnen maakt en creëert. En je kan datzelfde aan Nederland vragen, alleen dat zou onder de streep betekenen dat Nederland, omdat ze op dit moment veel minder percentage aan hernieuwbare bronnen hebben, veel minder eigenlijk hoeft te gaan ondernemen en daar ook veel minder geld aan hoeft uit te geven dan bijvoorbeeld in Noorwegen. Dus dat hele proces over gaan we absolute of relatieve verbeteringen vragen, op welk domein binnen verschillende landen gaan we verbeteringen vragen en hoe zorgen we daarmee ook voor een soort collectieve Europese visie in zijn totaliteit. Die zou ik graag lezen en openbaar zien.
En dat mag, dus wel transparanter en duidelijker.
Exact.
Ja. Okay.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Wel.
BNR breekt.
Mijn favoriete deel van de uitzending. Nieuws dat mijn panelleden opviel. Laten we maar eens beginnen bij Michiel. We willen het hebben over het verbieden wel dan niet van TikTok voor kinderen.
Ja, ik heb een artikel uitgezocht over bezorgde ouders in de Trouw. Om maar eens eventjes een beetje meer in de familiehoek te gaan zitten.
Ja, hoeksteen van de samenleving.
De hoeksteen van de samenleving, het echte CDA-geluid. Mm-hmm. En de mensen zijn, de ouders zijn bezorgd, want kinderen zitten de hele dag achter een telefoon. En ze weten nu eigenlijk niet meer, is dat nou wel of niet goed voor mijn kinderen? Zijn ze verslaafd?
Niet goed voor je kinderen, kan ik je vertellen.
Dat kan jij vertellen. Nou goed, vroeger zat ik op mijn Nintendo DS dagenlang Mario Kart te spelen. En nou goed, ik sta hier ook weer. Dus in dat opzicht kan het altijd weer goed komen. Maar het is natuurlijk wel net iets anders als je het gaat hebben over TikTok. Want TikTok heeft eigenlijk twee grote problemen. Dus ik zal ze één voor één doen. En om te beginnen zit het een stukje privacy. Want we hebben nu regels met elkaar afgesproken. De AVG-regels, de Europese regels voor de privacy. En die regels, daar houdt TikTok zich niet aan. Want het is voor ons allemaal niet bekend welke gegevens TikTok nou wel of niet van ons opslaat. En dat willen ze ook gewoon niet delen. En het probleem is in Nederland op dit moment dat we een autoriteit persoonsgegevens hebben die dat zou moeten controleren, alleen die is gewoon onderbemand. Mm-hmm. Nou ja, dat is geen nieuw verhaal denk ik nu in deze arbeidsmarkt, maar het is wel een heel belangrijk probleem, want privacy zou heel erg hoog op onze prioriteitenlijst moeten staan. Dus daarom zou ik zeggen, zorg er nou voor dat je dat uitbreidt, dat je die persoonsgegevens uitbreidt, zodat je TikTok echt kan gaan controleren. Zodat je uiteindelijk ook ervoor zorgt dat de privacy van mensen blijft beschermd. Mm-hmm. En daarnaast het probleem natuurlijk China. Want China, dus laatst ook gebleven dat het moederbedrijf uiteindelijk gegevens mag opvragen vanuit Europa. Dat er toestemming is verleend dat ook Chinese medewerkers in Europa de gegevens kunnen opvragen. En dat dat moederbedrijf ook gegevens weer aan de Chinese overheid moet afstaan. Dus twee grote problemen waarom ik eigenlijk zou zeggen dat TikTok op dit moment niet bestendig is voor onze kinderen.
Nee, en misschien ook dat zij gewoon een soort dopamine aan het maken zijn. Verslavende shit. Ja. Waar je toch niet per se aan moet willen.
Ja, maar dat doen natuurlijk ook andere bedrijven zoals Instagram, Facebook, ja, waar we allemaal, misschien zelfs een beetje BNR. Ja,
maar zij doen daar het heel goed. Dat is hun probleem.
Ja, en als je ergens goed in bent, heb je ook de meeste klanten. Dus ik zou zeggen,
de meeste verantwoordelijkheid.
Ja, nee, ik weet, overigens heb je altijd die verantwoordelijkheid, maar ik vind juist dat je als ouder daarin de verantwoordelijkheid naar je kind hebt om ervoor te zorgen dat dat kind niet tijdens de eettafel uiteindelijk alleen maar op zijn telefoon zit.
En dus zeggen de liberalen, verbied TikTok.
De liberalen zeggen, zorg ervoor dat iedereen zich aan de regeltjes houdt.
Ja, en als dat niet gebeurt, dan moet je opzouten.
Ja, zeker. Ja.
Heeft dat zin, denk je? Want we gaan toch allemaal, zeker kinderen gaan toch allemaal omweggetjes bedenken om toch op TikTok te kunnen.
Ja, goed, dat is altijd als je op zoek gaat naar het slechte. Kijk, volgens mij moeten we naar een systeem gaan waarbij we vooropstellen dat die privacy gewaarborgd blijft. En dat is het eerste probleem. En dan het probleem daarna ga je kijken hoe die kinderen dan uiteindelijk verstandig omgaan met die social media. En dat is dan, nou ja, dan kom je in die reeks van voorlichting, bla bla bla. Maar dat is uiteindelijk gewoon een beetje goed ouderwets ouderschap.
Ja, en wat jou betreft dus weg uit de App Store en de Play Store met TikTok op dit moment.
Op dit moment.
Pieter, jij wil het hebben over de verstedelijking van het Nederlandse landschap en de druk van Brussel die op dat onderwerp ligt. Dat moet je even uitleggen. Ze verhaalt NRC.
Ja, dat moet ik zeker even uitleggen. Ja. In 2011 heeft de EU een wet aangenomen en daarin zit een soort principe. En dat principe dat heet no net land take. En dat betekent eigenlijk dat de bodem en ook de ecosystemen van de grond in de Europese Unie beschermd moeten worden. En dat je eigenlijk tot 2050 verstedelijking wil afbouwen en dat je daarna niet meer wil verstedelijken als Europese Unie en alle lidstaten die daaraan verbonden zijn. Terwijl als je gaat kijken nu naar Nederland, dan zijn wij de afgelopen jaren relatief van al die Europese landen het snelst verstedelijkt.
Ja, bouwen.
Exact. Dus er zijn nog heel veel plannen voor de toekomst om meer te gaan bouwen. Op zich, als je het bekijkt op slechts Nederlandse schaal, dan is maar 13% van Nederland echt bebouwd met materialen voor huizen, voor wegen, voor bedrijven, et cetera. Dus dat valt nog wel mee. Het overgrote deel in Nederland gaat natuurlijk naar landbouw. Maar we hebben wel plannen om meer te gaan bouwen. We hebben ook plannen om minder landbouwgrond in dit land te hebben. Mm-hmm. Dus daarom moet wel de keuze gemaakt worden, gaan we dat eigenlijk opgeven, die extra ruimte die daarmee vrijkomt, aan bouwen, ja, aan verstedelijking? Of gaan we dat bijvoorbeeld teruggeven aan een natuur. Ja. En er zijn natuurlijk een aantal partijen in de Tweede Kamer die economische groei voor de komende jaren aanbidden. En economische groei gaat gepaard met een vermeerdering van productie en consumptie. En we weten ook dat die vermeerdering van productie en consumptie gepaard gaat met meer cultivering en ook meer materiaalextractie. Mm-hmm. Plus dat er met name progressieve partijen, EU-gezinde partijen zoals D66 en Volt heel erg natuurlijk in lijn willen blijven met wat de Europese Unie zegt. En tegelijkertijd bijvoorbeeld arbeidsmigranten naar Nederland willen halen voor de arbeidsmarkttekorten. Maar ook bijvoorbeeld internationale studenten willen blijven binnenhalen. En dat betekent wel dat als je met dat paradigma van economische groei en meer mensen naar Nederland mee blijft gaan, dat je de komende heel veel jaar nog blijft verstedelijken, terwijl we eigenlijk zouden moeten afbouwen.
Ja, maar die 900.000 woningen en ook de infra die daarvoor nodig is, die we trouwens nooit gaan halen, maar dat er zeiden, die zijn toch vooral gepland binnen al bestaansstedelijk gebied. Dus is dat moeten we nou echt bang zijn dat er binnenkort geen weiland meer over is en dat overal woonwijken staan? Ik geloof het niet, toch?
Nou ja, kijk, ik woon zelf in het Groene Hart.
Boeren?
Precies. En daar zijn wel degelijk plannen van allerlei projectontwikkelaars om daar de boel vol te gaan bouwen, zodat je eigenlijk niet meer een randstad hebt, maar gewoon één grote metropoolregio, bij wijze van spreken. Ik denk dat je daar niet heen moet gaan, al is het alleen maar vanwege het feit dat mensen in steden 38% meer kans hebben op psychische klachten en we werkelijk een ecologische opdracht te voltooien hebben als samenleving en we dus vooral een stuk van de landbouw zullen moeten gaan teruggeven aan de natuur.
We gaan kijken wat er trending is op de socials.
We beginnen in de rechtszaal.
Richard de Mos is trending. De Haagse oud-wethouder moest gisteren voor het eerst in de rechtbank verschijnen voor het mogelijk aannemen van donaties in ruil voor wederdiensten als politicus. De Mos zegt er dit over.
Dat probeer ik u uit te leggen. Dat is dus niet gebeurd. Ik deed het voor iedereen. Ik loop voor iedereen hard. Ja. Als mensen een probleem hebben, dan bellen ze me op. En dat gebeurt heel veel. Dan probeer ik dat probleem op te lossen. En uiteindelijk zijn er een aantal mensen die doneren.
Ja, onze Ries regelt het wel. De rechter zei vanochtend bij de tweede zittingsdag dat ze het gisteren een vermoeiende dag vond. Gecremeerde kroket is nog steeds trending. Al mogen wij dat nog wel zeggen, maar Yvonne Coldewijer niet meer. Ze heeft namelijk de rechtszaak van Rachel Hazes verloren. En één ding is zeker, Yvonne die snapt er helemaal niets meer van.
Toen ik hoorde dat ze daadwerkelijk op dit moment geen contact heeft met André, dacht ik, waarom zitten we hier dan? Dan is het dus nog meer bewijs voor het feit dat ik dus blijkbaar gelijk heb.
Ja, Rachel Hazes wilde niet reageren voor de camera's, maar liet wel weten dat er eindelijk recht gesproken is. En tot slot, deze man.
Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach, dames en heren. Ik heb jullie gemist. We zijn weer terug.
Ja. Applaus gisteravond. Trending. De eerste uitzending van zijn nieuwe seizoen behaalde 1,3 miljoen kijkers. Tot slot nog even praten over M&M's. Dat stopt namelijk met iconische tv-reclames na kritiek. Dus deze reclame is, althans in Amerika verleden tijd.
Scott, it's not what it looks like.
You were gonna eat him without me, weren't you?
Now the biting makes sense.
En dat is allemaal naar aanleiding van kritiek van allerlei rechtse commentatoren in Amerika, waaronder Fox News presentator Tucker Carlson.
The brown M&M has quote transitioned from high stilettos to lower block heels, also less sexy. That's progress. M&M's will not be satisfied until every last cartoon character is deeply unappealing and totally androgynous, until the moment you wouldn't want to have a drink with any one of them. That's the goal. When you're totally turned off, we've achieved equity.
Ja, M&M's heeft de laatste tijd wat van die pratende chocoladekleurtjes aangepast om een wat meer inclusieve wereld te creëren waar iedereen zich thuis voelt. Dus zo zijn er M&M's die er eerst klassiek heel vrouwelijk uitzagen. Die heeft iemand die heeft dan geen stiletto's meer aan, maar die heeft opeens sneakers aan. Er is een M&M die geloof ik last heeft van psychische problemen. Er is geloof ik ook een obese M&M. En nu zegt Tucker Carlson, wat een gelul. Waarom moet iedereen androgyn zijn en helemaal doodgewookt en helemaal correct? Het is een aanval op de klassieke genderrollen. En M&M heeft nu gereageerd en zegt van, ja, we gaan stoppen met deze polariserende reclames. Ik zie hier twee herten in de koplamp kijken. Tucker Carlson, die hier aandacht aan besteedt, primetime op tv. Is dit iets wat jou ook bezighoudt? Wat het standpunt van de JOVD als het gaat om M&M's?
Ja, ik zat even te luisteren naar jou. En het enige wat ik maar kon denken is dat ik dit echt doodvermoeiend vind. Mm-hmm. Dat we constant maar bezig zijn met verplichte verdeling van et cetera. Ik word er een beetje moe van. En ik hoop eigenlijk ook dat we dit niet te veel gaan horen meer.
Mm. Wat is jouw M&M? Ga je M&M's nu boycotten? Omdat zij dus weer
Zeer zeker. Ja, nee, al die woke ellende in dit land en internationaal, het moet dus ophouden. Dat zijn de echte problemen. En daar horen we Rutte en Co. niet over.
Kijk, dat is het geluid dat we meer moeten horen op BNR. Maar het gaat toch nergens over dit, of wel?
Nee, tuurlijk. Dit is een overontwikkeld land. Beschouwd als iets positiefs dat ze op dit moment geen andere zorgen hebben die niet op primetime besproken dienen te worden.
Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Pieter Lossie, beleidsadviseur van de VO-raad, en Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even naar BNR op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn. Nog steeds op TikTok, Michiel. Maar ja, ik weet niet hoe lang het nog duurt. En als je de radio aan laat staan, warm aanbevolen, hoor je over een paar minuutjes Thomas van Zijl met Zaken doen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.